Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gebeten, wij gaan zingen van Psalm 9, vers 10 en vers 18. En vooraf dan toch maar even zo gezegd, wij zingen dus met neuriën of met ons hart. Alleen de laatste psalm, die willen we wel zingen. Maar dan wordt u verzocht om een mondkapje voor te doen. Het is goed om te melden dat bij binnenkomst en verlaat van de kerk vanaf vandaag een mondkapje wordt gedragen. En verder hanteren we voorlopig 3 lege banken tussenruimte. Het aantal aanwezigen is daarmee beperkt, maar zoals het er nu voor staat, worden de evolente aanstaande zondagochtend allemaal verwacht uit de wijk van Ouderling Nieuwenhuis en Ouderling Verhoog. En s'avonds allen uit de wijk van Ouderling Vertouw en Ouderling De Koning. Houdt u de website goed in de gaten voor de laatste updates. Dit even voorafgaand. Wij zingen en met ons hart. Psalm 9, vers 10 en vers 18. Ook vanmorgen horen wij de wet van de Heere en ook luisteren we naar de samenvatting zoals de Heer Jezus die ons gegeven heeft. En dan horen wij, zingen wij Psalm 26, het tweede vers. Daarna Psalm 26, vers 2, beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in den dag. Toen sprak God al deze woorden en hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en toen zei hij, gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede die eraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Samen bidden. Eeuwige en grote God, u bent niet te groot om tot ons te komen, om tot ons te spreken en om uw geest in ons te laten werken. Dat is waar we u om vragen, Heer, in deze dienst, waar we met een deel van de gemeente in zijn samengekomen hier in uw huis, maar ook met velen verbonden via de middelen van de techniek. Wij bidden u om de opening van uw woord, het woord waardoor u tot ons komt en tot ons spreekt. Heer, het vervult ons met verwondering en met ootmoed dat u de heilige zo laag wilt neerdalen. Wij hoeven niet in de hemel op te klimmen en we hoeven niet af te dalen in de afgronden van de aarde. Daar zullen we u niet ontdekken, maar nu komt u en zegt u, zie, hier ben ik. En ik ben het die u verlost. Ik ben het die u redt van een gewis verderf. En ik ben het die uw leven kroont met goedheid en barmhartigheid. En zo bidden we, Heere, verheerlijk u zelf in ons midden. Wij zijn zondige mensen met beperkte woorden. Kom ons toch te hulp, Heere, bij het verkondigen van uw woord. Maar ook help ons om het met aandacht te horen en te ontvangen in het hart. Om de woorden van u ook te verstaan door de leiding en de hulp van u, o Heilige Geest. Heere, kom tot ons en spreek ons aan. En laat de kracht van uw woord blijken door harten in te nemen voor u en te wijzen op u. Ja, Heere, om het leven te zoeken bij u, om tot inkeer te komen van verkeerde wegen, verkeerde gedachten en ons te bekeren. En zo te buigen onder uw woord. Heere, we leven in spannende tijden, ook als kerk en gemeente. Een virus gaat rond en bedreigt ons leven. Waar zullen we beter kunnen schuilen dan in uw huis, dan bij u? Een plaats die u geeft. De wereld begrijpt de betekenis van kerk en woord niet meer. En vindt die uitzonderingspositie maar vreemd. Maar wij zijn er dankbaar voor, Heere, dat dit nog kan. En dat u in uw getrouwheid en uw goedheid ons deze dag geeft. Dat wij naar uw huis kunnen gaan, uw woord kunnen horen. Hier of thuis. En laat uw woord richting en duiding geven in ons leven. Ons leven soms zo vol van vragen. Heere, wij leggen ons oor vanmorgen te luisteren bij een van de profeten die we horen klagen. Hoe lang nog, Heere? Een vraag die we ook vandaag wel eens op de lippen nemen en bij u brengen, Heere, vanmorgen. Hoe lang nog, Heere? Ja, het kan zijn persoonlijk in het leven, het kan zijn de omstandigheden waarin we als land en volk verkeren en als wereld. Wat wilt u ons ermee leren? U bent God en u bent almachtig. Geef toch een inkeer, Heere, en geef toch te beleven. Wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen tevens. Heer, ons leven kan moeite en zorgen kennen, waardoor we ook roepen, Heer, hoe lang nog en waarom? We bidden, open onze harten om te verstaan wat u wilt leren. Geef dat we het zullen verstaan en dat het ons brengt op de weg achter u, in ootmoed en in verwondering. We bidden u die ons door en door kent. Ons hart ligt voor u open, Heere. En u hebt het beproefd en u beproeft het telkens weer. Help ons en wees ons genadig. En zo bidden wij u, Heere. Open uw woord en neem ons bij de hand. Opdat we zullen leren ons leven voor u open te leggen. Ons hart voor u uit te storten. Alles wat ons bezighoudt. Heere, leid ons tot u. Door antwoord te geven op onze vragen. En vooral door op uzelf te wijzen. Als die Heere en die zaligmaker, als die profeet, priester en koning. Regeer ons leven door uw woord en dat wij gebracht worden bij dat volbrachte werk van u tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat we ook krachtige getuigen van u zullen bevonden worden in deze wereld. Wees zo in ons midden. Verheerlijk uw naam. En doe uw koninkrijk komen, niet alleen hier en in Waarder, in ons land, maar wereldwijd, Heere. Breng tot de erkenning dat u God bent. Zo zien wij uit en zo zien we op tot u. En hoor ons bidden uit genade in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar uit het woord van God uit de profeet Habakuk, daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 11 versen. Habakuk 1, te beginnen bij vers 1 tot en met vers 11. Habakuk 1, te beginnen bij vers 1. Daar horen wij het woord van de Heere. De last welke Habakuk de profeet gezien heeft. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over en er is twist en men neemt gekijf op. Daarom wordt de wet onderlaten en het recht komt nimmer meer voort. Want de goddeloze omringt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid voor. Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u. Verwondert u, want ik werk een werk in uw dagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. Want ziet, ik verwek de Galdeeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedte der aarde om erfelijk te bezitten, woningen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is het zijn recht en zijn hoogheid gaat van hem zelf uit. Want zijn paarden zijn lichter dan de luipaarden en zij zijn scherper dan de avondwolven en zijn ruiters verspreiden zich. Ja, zijn ruiters zullen van ver komen. Zij zullen vliegen als een arend zich spoedende om te eten. Het zal geheel tot geweld komen. Wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten en het zal de gevangenen verzamelen als zand. En hij zal de koningen beschimpen en de prinsen zullen hem een belaching zijn. Hij zal alle vesting belachen, want hij zal stof vergaderen en hij zal ze innemen. Dan zal hij de geest veranderen en hij zal doortrekken en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn God. Tot zover de lezing van het woord. Wij willen naar dit gedeelte in zich heel wat bij stilstaan. En ik doe dat met u vanuit vers 2. Heren, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet, hoe diep, hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet. Maar vooraf dan nu nog de volgende mededelingen, afkondigingen. Aanstaande woensdagavond, 21 oktober, is er om 19:30 opnieuw kerkdienst. In deze dienst hoopt dominee Goudriaan uit Ede voor te gaan. En alle wijken zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Deovalente zondagochtend 25 oktober hoopt dominee A.N. van de Wind uit Kerkwijk voor te gaan in de avonddienst dominee D.W. Kok uit Stolwijk. Vanmiddag is er de afscheidsdienst van dominee De Breuren, die begint om 14:30. Er is daarom vanmiddag geen zondagschool. En in verband met de herfstvakantie zijn er deze week geen catechisaties. En dan de inzameling van gaven voor de u bekende manier. De eerste collecte is voor de MAF, de Mission Aviation Fellowship. Mensen die in de uiterste van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods liefde. En u kunt ook daar verder over lezen in uw kerkbode. De tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Van harte willen we deze collecte bij u en bij jullie aanbevelen. Wij zingen nu met elkaar en dat doen we dan ook weer op de gebruikelijke wijze. Psalm 13, en we horen de profeet roepen hoe lang, maar er is ook een psalm die dat uit. Dan horen we de dichter ook zuchten. Hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat. Hoe lang zult gij in mijn ellende van mij uw vriendelijk aanschijn wenden, daar al mijn moed en kracht vergaat. En dan ook het tweede vers. Hoe lang zal ik door tegenheen in het hart vergeefs ontwerpen smeen en vruchtloos schreien ganse dagen? Hoe lang zal mij mijn vijand plagen en mij verachtelijk vertreden? De versen 1 en 2 van Psalm 13. Gemeente, wat doet God vandaag in deze wereld? Wat is God aan het doen vandaag? Kijk eens naar vers 5 van dit hoofdstuk. Ziet onder de heidenen en schouwt en verwondert u, want ik werk een werk in uw dagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. We hadden gedacht en gehoopt dat het nu wel een keer over zou zijn met COVID-19. Wie had trouwens gedacht dat zo'n virus zo'n impact zou hebben in onze samenleving? Na diep ingrijpende maatregelen in maart, april dachten we dat we de zaak wel zo langzamerhand weer onder controle kregen. Maar waar staan we nu? Welke kant gaat het op? Welke gevolgen heeft dit allemaal niet voor de samenleving? Voor de economie, maar vooral ook voor het kerkelijke leven. Onzekerheid heerst. Wie had dit gedacht en hoe lang gaat dit allemaal niet duren? We leven in een tijd waarin veel geduld van ons wordt gevraagd. We moeten wachten. Nou, in het leven kun je op heel veel manieren, op verschillende manieren, veel moeten wachten. Als je het nog even in de context zet waar ik mee begon. Je moet soms wachten op een uitslag nadat je klachten hebt. Je krijgt te horen dat je getest moet worden op COVID-19. Je wacht op de uitslag. Duurt een paar dagen. Je staat te wachten op 1,5 meter voor de kassa in een rij. Maar kinderen, als jullie misschien wel eens, dat doe je misschien wel eens in het voorjaar, een zaadje in de grond stopt, dan moet je geduld hebben voordat het begint te groeien. Je kijkt misschien elke dag al of je wat ziet. Nou, dat is, vraagt geduld. En je hoort Jacobus in zijn brief schrijven dat we ook geduld moeten hebben ten aanzien van de dag van de wederkomst. De landbouwer, zegt hij dan, verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. U moet geduld hebben, zegt Jacobus. En hij gebruikt dan dat beeld van een boer die uitziet naar de oogst nadat hij heeft gezaaid. En soms dan kun je als kind niet lang, ja, wil je zo graag groot worden. Je kan, ja, het duurt soms zo lang voordat je groot bent. Je wil harder rennen, je wil meer weten. Ja, en dan ga je soms naar een andere school en dan krijg je andere vakken. En dan krijg je bijvoorbeeld wiskunde. En dan krijg je zo'n mooi boek. Maar ja, dan vind je best moeilijk om dat allemaal te begrijpen. Maar ja, je hoeft het ook allemaal niet in 1 dag te leren. Dan gaat een heel schooljaar, ga je ermee bezig. Moet je geduld hebben. En als je een jaar of 17 bent, dan wil je graag je rijbewijs gaan halen. En je hebt je aangemeld, dat duurt nog eventjes. Ja, je wilt die tijd wel vooruit draaien. Maar geduld. De groei duurt. God heeft de wereld zo gemaakt dat daarin de dingen zich op een manier, bepaalde manier langzaam ontwikkelen. De groei van de baby tot een volwassene. Die dingen groeien en die ontwikkelen op een bepaalde manier. Dat kan lang duren. En in de schrift komen we die gedachten ook tegen. En daar hebben we dan soms onze moeite zo mee. We willen dan zo graag de dingen, dat ze zo gelijk gebeuren als we erom bidden, als we erom vragen. Gisteren gebeden, vanmorgen wakker geworden, maar de wereld is nog niet van COVID-19 bevrijd. Nou, kijk eens ook naar je eigen geestelijk leven. Waarom? Dat ontwikkelt zich toch ook langzaam? Ook het geestelijke leven heeft zijn ontwikkeling nodig, zijn tijd nodig. Hoeveel dingen waar je de Heer om vraagt naar je persoonlijk leven, voor je zielenleven, hebben ook de nodige tijd gevraagd voordat ze vervuld werden. En als het nu om zijn oordelen gaat, dan komen we bij het punt waar Habakkuk mee worstelt. Waarom wordt de goddeloze niet gelijk een halt toegeroepen? En waarom wordt hij niet eronder gebracht? Waarom laat u, Heer, dat onrecht allemaal toe? Hoe komt het dat een abortusarts in vrede zijn leven doorbrengt nadat hij kinderen heeft vermoord in de moederschoot en rustig kan gaan slapen? Hoe komt het dat een dictator die zijn eigen bevolking opoffert in het zadel blijft zitten? En hoe houdt een verdrukte en vervolgde kerk het uit onder voortdurende verdrukkingen? Waarom gebeurt dit allemaal? Voor onze ogen soms zo traag en langzaam. En als het dan zo langzaam gaat en het lang duurt, dan hebben we soms ook het gevoel dat de Heere daarop nee zegt. Habakkuk, de profeet uit het Oude Testament, worstelde met deze zaken. Het verschil tussen wat hij kon zien, met de gedachten die hij daarover had en de plannen die hij vond dat daarin moesten gaan gebeuren, en hoe God daarin stond en God daarin handelde. Het verschil in tijd die hij en God hadden voor de uitvoering van plannen. Het verschil in zijn gevoel voor recht en wat God aan een recht doet. Deze beperkte manier van zien en begrijpen doet hem tot God gaan met een klacht. Ja, hij klaagt God zelfs aan. Hoe lang? En als God dan in vers 5 antwoord gaat geven, dan is hij niet blij met het antwoord dat God geeft. Waarom? Waarom gebeurt dit? Waarom doet u mij onrecht zien? Waarom gebeurt dat onrecht allemaal, die ongerechtigheid? En dan komt het antwoord van de Heere, ja, ik ga ze straffen met een ander volk. Nou, wat is dat nou voor antwoord? Hoe kan dit toch recht zijn om het kwaad te straffen met een nog groter kwaad? Dus we ontmoeten vanmorgen een man die worstelt met Gods wegen, met Gods gerechtigheid, met Gods plannen. En die vragen stelt aan God, hoe lang en waarom? Aan die God die zegt, ik breng in uw dagen een werk tot stand, hetwelk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. Dit zegt de Heere van hemel en aarde, de God die soeverein is, die geen verantwoording geeft van zijn spreken en handelen en daden. Wat weten wij van die profeet Habakkuk? Heel weinig. Hij is de hoofdpersoon van dit kleine bijbelboekje. En een geroepen profeet. Een profeet met een last, zo begint het. Die het woord van God moet spreken. God heeft hem iets opgedragen. Wat hij moet doorgeven om als boodschap aan de mensen, aan het volk, aan het tweestammenrijk. En dat heeft dan, die last, dat heeft iets beladens. En dat zien we in dit boek, in het leven van deze profeet. Die niet alleen worstelt met de boodschap die hij van Gods wegen moet brengen, maar die ook in zijn gebeden worstelt met God vanwege de last die hij ontvangen heeft. En hij leefde in een tijd dat in de toenmalige wereld er een verschuiving plaatsvindt van wereldmachten. Het rijk van de Assyriërs is een beetje aan het terugvallen, wordt kleiner. En het rijk van de Babyloniërs, hier de Chaldeeën genoemd, is in opkomst. De Assyriërs hebben het noordelijk deel van Israël, het tienstammenrijk, weggevoerd in ballingschap. Dat is rond 720 voor Christus gebeurd. En Juda zal in 586 voor Christus door Nebukadnezar naar Babel worden gevoerd. En gedacht wordt dat Habakkuk ongeveer 600 voor Christus profeteerde. Het zijn de nadagen van het Assyrische Rijk en terwijl Babel dus omhoog komt, want dat lezen we dan in vers 6, want zie ik verwek de Chaldeeën, een bitter en snel volk, die zijn dus in opkomst, dat moet nog gaan gebeuren. En heeft hij in dezelfde tijd geleefd en geprofeteerd als een Jeremia en als een Zefanja. En het gaat met het tweestammenrijk, met Juda, naar het einde. En die periode van Juda wordt gekenmerkt door veel afval en veel afgoderij. Een tijd van kwaad en van zonde en van overtredingen van de geboden van God. Een tijd ook dat men zich verzet tegen God. En waarin men de ander onrecht, ook de naaste onrecht aandoet. En dan klaagt de profeet: Heere, u ziet dat toch allemaal, u aanschouwt dit allemaal. U ziet het, u ziet wat er gebeurt. En wanneer gaat u daar nou wat aan doen, als u rechtvaardig bent? Wanneer, en komt uw plan, waarom voert u de plan nu niet uit? Bezoek de volken met uw gerechtigheid. En wanneer hij dat dan niet doet, waarom niet? Wanneer dan wel, en hoe dan wel? Graag geef mij even graag inzage in uw plannen, heren. En wanneer je het boek leest, dan lijkt het alsof de zonde ongestraft blijft. En dat het gebed van de profeet onbeantwoord blijft. En de profeet is heel open over zijn worsteling. Hij verbergt niet waar hij in zijn hart mee worstelt. En hij brengt het in twee klachten bij God. Het boek begint, hoofdstuk 1, loopt ook wat door in hoofdstuk 2, begint met twee klachten van de profeet. En die twee klachten worden door God beantwoord in twee antwoorden, hier in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 3 hoor je dan het gebed van Habakuk, en het hoofdstuk 3 eindigt met die meest bekende woorden, denk ik, voor ons van deze profeet, die u denk ik wel kent. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de stal verdwenen zijn en er geen rund meer zijn. Dan zal ik nochtans van vreugde in de Heere opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. Aan het einde van het boekje heeft de profeet het begrepen. In wat wellicht de meest bekende zin uit dit boek is. Dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. Niet door wat hij ziet. Die zin kennen wij. Paulus haalt deze zin aan in Romeinen 1. Wanneer hij deze woorden aanhaalt als het centrale thema van het evangelie. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Dus de opbouw van het boek is twee klachten van de profeet, twee antwoorden van de Heere, en dat sluit af met het gebed van de profeet. En we gaan ons richten vanmorgen op de eerste klacht. Ik ben dus bezig met een serie, dat snapt u inmiddels wel. En ik heb de eerste preek meegenomen. De eerste klacht horen we in hoofdstuk 1, de versen 2 en 4. En het antwoord van de Heere komt dan in de versen 5 tot en met 11. De tweede klacht lezen we versen 12 tot en met hoofdstuk 2 vers 1. En dan antwoordt de Heere vanaf hoofdstuk 2 vers 2 tot het einde van hoofdstuk 2. Dat is het patroon. Twee klachten, twee antwoorden en het gebed. En de eerste klacht heeft als kern: hoe lang moet ik wachten tot dat kwaad nou eens gestraft wordt? En het antwoord van de Heere daarop is: nou, wanneer ik de Galdeën zal doen opstaan, zal verwekken. En de tweede klacht cirkelt rondom de vraag: hoe kan het nu toch rechtvaardig zijn dat een boos en vijandig volk van u uw heilig recht uitvoert? En het antwoord daarop is dan: de rechtvaardige zal uit het geloof leven, niet door wat hij ziet. God zal uiteindelijk komen en tenslotte oordelen. Reken erop, Habakuk, ik zie het allemaal en ik zal het onrecht straffen, het kwaad. Habakuk, ga op je wachtpost staan, leer te wachten op de Heere. Wij gaan vanmorgen inzoomen op die eerste 11 versen van dit hoofdstuk en luister eens naar de eerste klacht. En we horen dan in die versen 2 tot en met 4 de profeet heel persoonlijk tot God spreken. Hij heeft de worsteling van de rechtvaardige tot zijn eigen worsteling gemaakt. En hij verwoordt dat bij God. De rechtvaardigen die het onrecht en het kwaad in Israël zien. En hij bidt tot God. En dan wanneer je naar de versen 5 tot met 11 kijkt, dan wordt het antwoord dus teruggegeven in het meervoud. Het is een antwoord van de Heere via de profeet aan alle rechtvaardigen onder het volk. Die zoeken te leven naar Gods geboden en te wandelen naar het recht van God. De profeet brengt als individu zijn klacht. Dat is de last voor de profeet. Dat hij die boodschap moet brengen. En hij vindt dat een last. En hij brengt dan de klachten bij God als een middelaar. Zou je kunnen zeggen, hij bemiddelt als profeet tussen God en het volk. En hij brengt de tranen, de onmacht, het totaal niet begrijpen wat er gebeurt bij God. En hij legt het heel duidelijk open voor God neer. En God geeft hem daarop een antwoord voor heel het volk. En als je dan naar die klacht kijkt, dan ontdekken we een paar dingen. Habakuk worstelt. Heere, hoe lang nog? Hoe lang schreeuw ik nou? Je moet eigenlijk in dat Hebreeuws zitten daar. Hoe lang schreeuw ik nou al? Hij is al zo lang aan het roepen. Hoe lang nog? Het is een roep om hulp. En gij hoort niet. U luistert niet. Roep ik tot uw geweld, dan verlost u niet. Hier worstelt een man. Er is een probleem. Geweld. Israël zakt af naar de dagen van Noach. Daar doet deze tijd in Juda aan denken. Geweld, onrecht, allerlei zonden in allerlei vormen, afgoderij. En hij kijkt om zich heen. En hoe lang? Hij is geschokt door wat hij ziet. En hij bidt nu al zo lang. Hij schreeuwt. Hij denkt erover na. Het houdt hem bezig. Heer, ik vraag u om hulp, maar u reageert niet. U antwoordt niet. U hoort niet. Nou, dat is wel heel vrijmoedig, zeggen we dan. Hoe lang nog dat u niet zegt? De heftigheid van het gebed geeft ook aan hoe heftig het probleem voor hem is. Het klinkt heel indringend, maar ook heel eerlijk. Om zo je gebeden bij God te brengen. Laat ons zien hoe bewogen de man is. Hoe hij geraakt wordt door de situatie waarin het volk zich bevindt. Dat is het eerste dat opvalt. En wat dan vervolgens opvalt, is dat hij in zijn gebed dat hij niet begrijpt, dat hij dat heeft gevraagd, hoe lang. Dan komt hij vervolgens met waarom. Vers 3. Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Waarom? Waarom, Heere? En het beeld dat hij toont en dat hij teruggeeft is van wat hij allemaal dan ziet, wat hij allemaal waarneemt. Voor zijn ogen is het allemaal onrecht, is het allemaal moeite, verdriet, het is groot, het is heftig. Het bijzondere gemeente is dat de Bijbel daar dus stem aan geeft. Zoals ook, om maar een voorbeeld te geven, Job. Job die hoor je roepen, waarom ben ik geboren? Waarom moet ik hier zijn op deze aarde? Met alles wat ik nu over, wat ik nu allemaal overkom, wat ik allemaal meemaak. En in psalmen kom je dat ook tegen. En om een paar voorbeelden te geven. Psalm 10. Waarom blijft u zo van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Dat zijn gedurfde vragen. En op Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Waarom bent u ver van mijn verlossing? Nou, wij weten ook wie deze woorden doorworsteld heeft. En dan neem ik je mee naar het kruis. Daar hangt de heilige zonderloze, de van God gegevene, zijn enige geboren zoon, zijn eigen kind. En die worstelt met die last die op hem geworpen wordt. Waarom? Het is niet verkeerd om waarom vragen te stellen. Het kan zijn dat u Of dat jij in een situatie zit dat je deze hartekreet ook tot God brengt. Heere, hoe lang? Waarom? De profeet zit er middenin. Waarom vraagt hij dat? Hij ziet niet alleen zonde en onrecht. Hij worstelt er ook mee. Lees maar door. Als je die woorden dan tegenkomt die hij gebruikt. Allemaal woorden voor zonde, ongerechtigheid, vers 3. Aanschouw de kwelling, verwoesting en geweld is tegen mij over. Er is twist en men neemt gekijf op. En daarom wordt de wet onderlaten die het recht en het recht komt nimmer meer voort. Want de goddeloos omringt de rechtvaardige. En daarom komt het recht verdraaid voor. Wetteloosheid heerst. De wet verliest haar kracht onder het volk. En ik leef midden tussen mensen die uw wet hebben. Die uw inzettingen kennen. En die, dit is wat ze nu doen. Er gaat van uw wet helemaal niets meer uit. En wat hem de vraag geeft, ziet u dat niet? Het recht komt niet meer tevoorschijn, zo kun je die woorden in vers 4 lezen. Komt nimmer meer voort. Er is geen recht. Hoe kan dat nou? U zit op uw troon. Een heilige wet hebt u aan uw volk gegeven. Die wet ligt daaronder in de ark, het centrum. En hoe kan het nou zijn dat ze toch zo handelen? Waarom, heren, laat u dit toe? Kijkt u erbij weg soms? Waarom grijpt u niet in? En dan komt Gods antwoord, vers 5. En dan zegt hij, ik zal de Galdeën verwekken. Ik zal de Galdeën verwekken. En nu krijgen we dus door waar dit boek over gaat. En wat de klacht van de profeet is. Het onrecht, het geweld, de moeite, de zonde, de opstand, het leeft in de harten van het volk van de Heere. En de profeet ziet om zich heen en hij ziet geen inkeer tot God. Maar eerder een blijvend en een toenemend verzet en een opstand tegen God. En daar worstelt de profeet mee. Met het uitvoeren van Gods recht in de geschiedenis. En daarin staat de profeet niet alleen. Jeremia hoor je ook klagen in klaagliederen. En denk ook aan Jona's worsteling met Nineveh. Hij zit te wachten tot God die goddeloze stad zal straffen. En waar is nu uw gerechtigheid? Wat is Gods antwoord op de klacht van de profeet? Dat antwoord, als we daar nog wat nauwer naar kijken, valt in verschillende stukjes uit elkaar. Allereerst klinkt daar dus in vers 5 aanschouw. Aanschouw het. Zie het. Zie rond onder de heidenvolken. Zie, kijk rond. Let erop. Wees alert. Onuitgesproken ligt onder deze woorden het plan van God. Stilzwijgend is het antwoord aanschouw, Habakuk. Wacht, heb geduld. Aanschouw het, zie het, wacht. Nou, dat klinkt nog niet zo hoopgevend, toch? Dat is het eerste deel van Gods antwoord. Het tweede deel is dan dat je leest, verwondert u, want ik werk in uw dagen het welk gij niet geloven zult. Verwonder je. Eigenlijk heeft dat ook iets in zich van verbijstering. Het tweede is de openbaring van wat God van plan is. Ik neem u even mee naar een ontmoeting in de tijd van Abraham. Abraham zit bij zijn tent, er komen een paar mannen op bezoek. En zullen ze dan Abraham gaan vertellen wat God van plan is met Sodom en Gomorra. En dan zegt de Heer, ja nee, dat moet je hem wel vertellen, want ik heb een verbondsrelatie met hem. En dan gaat de Heer dat vertellen. Hij zal gaan handelen met het onrecht, met de zonde. Ik zie het kwaad. zou de rechter van de hele aarde geen recht doen. En daar heb je het probleem van Habakuk. Hij kan de wegen van God niet begrijpen als God zijn wegen gaat bekendmaken. En God zegt, nou, aanschouw. Geloof dat ik nu handel. Het zal eerder komen dan je denkt. Ik breng het in uw dagen tot stand. In uw dagen. God heeft een plan, geloof dat maar. Terwijl jij wacht, terwijl jij van jou gevraagd wordt om geduld te hebben, dat ik een God ben, echt wel een God ben die geen loze dreigementen heb. Niets van dit alles. Ik regeer. Ik zit op de troon. Niets gaat buiten mij om. Geen tel, geen ogenblik is je leven los van zijn besturing. Je kunt thuis zitten en kijken naar wat er gebeurt. En ook van hier in de kerk. En je ziet dat en je hoort het steeds weer elke dag. 7000, 7500, 8000 besmettingen. Heeft God wel een plan? Wie zijn waarachtig heeft God een plan? Ik breng een werk tot stand. Gerechtigheid. Komt. Het derde wat klinkt is na aanschouw en na ik heb een plan. Het komt eerder dan je denkt in uw dagen. En dan het vierde, hier is mijn plan. Ik maak het je bekend. Ik zal doen opstaan een instrument dat recht zal doen. Dat het onrecht zal aanpakken. En het instrument in de hand van God is dat Babylonische leger. Nou, dat is wat. Een grimmig. En een onstuimig volk. Bitter en snel. Trekkend door de breedte van de aarde. Alles verwoestend. Schrikwekkend. Verschroeide aarde toepassen, tactiek. Alles vernietigend. Je ziet de cavalerie. Paarden zijn lichter dan luipaarden. En scherper dan de avondwolven. En zijn ruiters verspreiden zich. Een machtig leger. Dat toeschiet en geweld bedrijft. En ze verzamelt de gevangenen als zand. Ze worden allemaal weggevoerd. Er komt geen einde aan hun macht om te veroveren, aan hun machtshonger. Ja, ze drijft zelfs de spot met de koning en die zullen ze beschimpen en de prinsen zullen hun een belachelijk zijn. En voor elke vesting zullen ze lachen, voor de muren van Jeruzalem, daar zullen ze straks een aardewal voor opwerpen. En daar zullen ze binnenkomen, het zal gaan gebeuren straks. Het leger stroomt als een stoomwals over het volk heen. Neemt steden in. Neemt mensen gevangen. En het is wreed. Ze zijn goddeloos. Dit leger. Instrument van Gods gerechtigheid. Zal al zijn overwinningen uiteindelijk toeschrijven aan zijn eigen kunde. Aan zijn eigen hoogmoed. En ze zullen zichzelf God wanen. Dat is Gods antwoord aan Habakuk. Hoe lang nog en waarop? Daar klinkt, let op, aanschouw en wacht. Ik heb een plan, gerechtigheid zal uitgevoerd worden. En zo eindigt de eerste klacht en het antwoord. Nou, dan tot slot wat lessen. De worsteling van de Habakuk is een worsteling dus van alle eeuwen en van alle tijden. Altijd weer zijn er mensen die Gods wegen niet kunnen volgen. Die Gods handelen niet kunnen begrijpen. Ook onder hen die de Heere lief hebben en hem vrezen. Wanneer we lijden zien in deze wereld. Wanneer er onrecht plaatsvindt in onze straten. En je zegt hoe lang moet het nou nog duren. En het stapelt zich maar door. De wetteloosheid. Het omverwerpen van Gods instellingen en inzettingen. Van een huwelijk. Van Gods dag. En hoe zit het met je eigen tegenslagen? En hoe zit het met je eigen lijden? Heb je wellicht ook wel eens gebeden, Heren, waarom? Waarom ik, Heren? Waarom nu, Heren? Als je onrecht meemaakt aan de lijve, misbruik. We kunnen heel veel onrecht eraan toevoegen wat er plaatsvindt in onze samenleving. Het vermoorden van ongeboren leven, boosaardig. Kwaad. Waarom? God vraagt om geduld te hebben. God zegt, wacht. Om het in je eigen leven te ondergaan, opdat we leren uit te zien. Om tot inkeer te komen. Hoe lang nog, Heren, en waarom? Het kan zijn dat je ook de taal van de profeet gebruikt. Ik schreeuw het uit, Heere, en u geeft geen antwoord. En misschien is voor u, voor jou, de Heer, op dit moment wel de zwijgende God. Waar bent u? Schreeuw ik en roep ik en gij verlost niet. Zo horen we deze man. Het hart van deze man. En Gods woord spoort ons in zijn woord. En dat is zijn genade aan om ons hart met zoveel vragen, met zoveel pijn, met zoveel worstelingen voor hem open te leggen en bij hem neer te leggen. We hebben tegen elkaar gezegd net dat de Heer Jezus deze woorden ook heeft uitgeroepen. Hè? Waarom? Ook hij heeft het uitgeroepen. We lezen van de heiligen in het laatste Bijbelboek die voor onder het altaar uitroepen hoe lang. Deze vragen zijn niet altijd verkeerd. Proef hierin de onnavolgbare genade van God. Hij geeft je woorden. Hij geeft je stem. Om als een klein kind te schuilen bij hem. Met de moeite, met de pijn, met de last van het leven. Met je worstelingen, met je vragen. Om daar je hart uit te storten. Neem je teleurstellingen en vragen tot hem. De gebeden van hen die verslagen van hart zijn en van hen die het niet begrijpen, die in verwarring zijn, zijn niet ongewoon in de schrift, toch? Dat is de eerste les die ik meegeef. Habakkuk's worsteling is herkenbaar voor het geloofsleven. De tweede les is, wij zijn zondaren. Wij zijn zondaren. En terwijl Christus aan het kruis als die zondeloze uitriep, waarom? Wat zal ik daarover zeggen? Hij doorworstelt de Godverlatenheid. Hij doorworstelt de toren van God over de zonde. Wanneer wij roepen hoe lang nog en waarom, dan zit er bij mij nog zoveel zonde tussen. En dan heb ik het volgende te belijden. Twee dingen namelijk. Dat ik nog maar zo weinig van God begrijp en beperkt zicht heb op Gods handelen. En dat ik nog zo enorm met mezelf zit. En in mezelf zit. En wanneer je wacht op de Heer en je bidt en je krijgt geen antwoord. En je vraagt je af waarom niet. En als dan de Heer het dan tegen je zegt. Nou, kijk eens rond. Aanschouw het en zie het. En waak en wacht. En hij niet gelijk antwoord geeft. Wat wordt er dan van ons gevraagd in die tussentijd. Nadat je gebeden hebt en je zit te wachten op antwoord. Hoe wacht je dan? Wat moet je dan doen? Hoe gebruik je die tijd tussen A, bidden en B, een antwoord ontvangen op een goede manier? Mag ik wat aanreiken? Overdenk en mediteer de grootheid en de macht van God de Heere, de soevereine. Overdenk wie Hij is. En zeg bij jezelf, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Overdenk zijn macht. En ga dan maar eens buiten staan vanavond en kijk eens naar de sterren. En zie het universum en hij heeft dat helemaal gemaakt. Zo groot en zo machtig is God, onze God. In Jesaja 55 lees ik dan, dat zijn gedachten niet mijn gedachten zijn. En dat zijn wegen niet onze wegen zijn. Ondoorgrondelijk zijn zijn wegen en zijn grootheid. Dat te ontdekken, dat brengt je tot verootmoediging. Dat maakt je klein voor God. En je leert te wachten en uit te zien naar de Heere. En je overdenkt zijn zorg. Hoe hij als die genadige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en de aarde zijn. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En er is in je leven geen enkel moment buiten die soevereine heerschappij van hem. Hij heeft een plan en hij voert dat uit. Ook vandaag. Hij maakt geen vergissingen. En het tweede is, wat ik zei in dit verband, is: ken jezelf. God is eeuwig, God is machtig, God is soeverein. En ik besla maar een klein moment op deze aarde, 70, 80, misschien 90 jaar. Mijn leven is een damp, mijn leven is zo kortstondig. Ik moet mijn plaats weten. De volken, de mensen zijn stofjes aan de weegschaal. Een mens is als gras, het gras verdort, de bloem valt af. We hebben er problemen mee om dit te beleiden. God is wijs, hij weet alles van begin tot einde. En wij worstelen met het beperkte, met het grenzen, met onze niet goed zien. Hij weet alles, hij overziet het allemaal, hij weet het volledig en volkomen. En wanneer je dit allemaal overdenkt, vraag jezelf dan af, wiens plannen jouw voorkeur hebben? Hebben jouw plannen dan de voorkeur of Gods plannen? En het antwoord zal toch moeten zijn, Gods plannen. En zo gaan we naar de derde les die we leren. Leer te onderwerpen aan deze God. Als ik even bij Jesaja 55 blijf, dat leert ons, zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen. De uitspraak, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Deze uitspraak staat in het kader van een oproep om je gedachten, je wil en je plannen te onderwerpen aan het soevereine plan van God. Dat is ook vandaag zo. Om het even wat te illustreren voor uw kinderen. Je vader en moeder betrekken een nieuw huis. En er moet het een en ander worden opgeknapt. En er moet een wand geschilderd worden in dat huis. Jij vindt het wel leuk. En vader vindt het ook wel goed. Jij mag helpen. Vader heeft de verf al uitgezocht. En jij staat voor die muur. Maar je hebt maar een klein stukje zicht op die muur. En je begint gewoon op ooghoogte te schilderen. Maar je vader, ja, die weet, ja, maar er moet nog veel meer gebeuren. Die muur moet glad gemaakt worden, die gaat het afplakken. Die kijkt dus welke rollen die nodig heeft. Die treft allemaal veel meer zijn voorbereiding. Die overziet het hele veld van wat hij daar moet gaan schilderen en hoe hij dat moet gaan doen. In de ogen van het kind zijn er twee heel verschillende werken. Maar wij zijn zo vaak als dat kind. Wanneer we tot de Heere gaan, wij zien maar een heel klein stukje van het geheel. Maar we denken dat we het wel helemaal zien, overzien en helemaal weten, net als de kind. Dus we raken verward als het maar zo dat in het beperkte blijft. En Petrus leert ons dan dat onze tijd niet Gods tijd is. En we moeten leren wachten, zegt hij dan ook. Geliefden, één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En de Heere vertraagt de belofte niet, maar heeft geduld met ons. En hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan, maar dat mensen tot bekering zullen komen. Maar de dag van de Heere zal zeker komen. Maar hij rekent anders. En dat moeten we weten en daar moeten we ons aan onderwerpen. Wacht op de Heere. Heb geduld. God heeft geduld. En ondertussen, kijk nou eens wat er gebeurt. Zie wat er gebeurt. Er is zoveel al gebeurd en er gebeurt al zoveel in deze tijd, in deze wereld. En dat zijn allemaal tekenen. Tekenen van de tijd. Ook in die pandemie die deze wereld treft. Hoor hoe de Heer nog steeds geduld heeft, zoals in de dagen van Noach. Die prediker van de gerechtigheid, die een ark moest bouwen en daar 120 jaar lang mee bezig was. Ondertussen elke keer de mensen opriep om zich te bekeren tot de Heere, want daar bij hem is het leven en de toekomst en het perspectief. Maar hij komt om te oordelen. Hij wachtte 120 jaar voordat hij zijn plan uitvoerde. Mediteer over Gods gerechtigheid. Onrecht ontgaat hem echt niet. Ben je misbruikt of mishandeld, Is je onrecht aangedaan? Heeft iemand van je geprofiteerd en over je rug zich verrijkt of zo? Wacht op de Heere, hij zal het onrecht straffen. Zal de rechter van de hele aarde geen recht doen? Hij zal rechten en dan is hij ook nog uitermate goed. Want waar moet je zijn in deze tijden van onrecht, in deze tijden van crisis, die altijd weer van alles aan het licht brengen, hoe een mens in elkaar zit en wat een mens om voor gaat, ook in de gemeente. Blijf, gemeente, daar wordt u toe opgeroepen. Blijf bij en zoek het leven bij hem, wanneer je hem nog niet kent. Zoek hem te kennen als je Heere en Zaligmaker, want daar is het leven. En wanneer u hem mogen kennen in uw leven, zoek te blijven dicht bij de Verlosser van zonde en schuld, die naar het kruis ging en daar zijn leven gaf tot een volkomen verzoening. En die begraven werd en die op de derde dag opstond uit de dood. Want is hij er diep doorgegaan, hij verliest alles. En toch leert dat open graf ons. Hij heeft het leven aan het licht gebracht. Hij heeft opening gemaakt in die gesloten cirkel van ons bestaan, waarin het soms zo zwaar is en zo moedeloos is en zo aangevochten is. Maar hij breekt het open, zodat ons leven licht ontvangt, een hoop, een verwachting in mijn aangevochten bestaan, dankzij hem. Ook in deze dagen, ook in deze tijd. En hij roept ons toe om tot hem te komen. Ga dan tot hem, zoals een kind bij zijn ouders komt. Een kind van 2 loopt niet 's morgens vroeg naar de koelkast om te kijken of ouders wel boodschappen hebben gedaan. Het kind twijfelt niet of vader of moeder, wanneer die een beet pakt, hem wel vast zal houden. Dat is waartoe God ons oproept, ook vandaag, midden in deze tijd, om op hem te vertrouwen, bij hem te schuilen, in hem ook het leven te vinden die er dwars doorheen gegaan is. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Ook als wij niet zien hoe het verder zal gaan en we worstelen met ons leven of met de dagen en wat God doet en met de antwoorden die God geeft. Want dat antwoord van die Galdeën was natuurlijk geen gemakkelijk antwoord voor de profeet. Maar wat God hier via Habakuk het volk leert en ook ons zoekt te leren is dit: geloof in mij, de God van het verbond. Ik ben de Heere die trouw houdt, die niet loslaat het werk dat mijn hand begon. Daar mag u als gemeente ook straks na deze zondag mee verder. God laat niet los. Hij is die trouwhoudende God. Dat we leren om ootmoedig en aanhoudend te vertrouwen dat God zijn plannen heeft met de gemeente, met de geschiedenis. En in de waarheid doet wat hij zegt en eenmaal zijn rijk van volkomen gerechtigheid en vrede tot stand zal brengen. Eenmaal zal hij als rechter van overlevenden en doden verschijnen en dan zullen wij gedagvaard worden en dan zullen we rekenschap moeten afleggen. En dan hoor ik Guido de Bray zeggen, dat oordeel is zeer wenselijk en troostrijk voor de vromen en de uitverkorenen, omdat als dan hun volle verlossing volbracht zal worden en de wraak zal gezien worden aan hen die God tegen de goddeloze doen zal, die verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. En dan sluit hij af. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen, om dan ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus, onze Heere. Amen. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk een erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. Dat is Psalm 94 en daarvan het 8e vers. Psalm 94, vers 8. gemeente, we willen gaan bidden en voorbeden doen. In de voorbeden denken we aan Mariette Breugen uit Waddinxveen. Er is voorbeden gevraagd voor mevrouw van Wingerden Kranendonk, die vrijdag weer is teruggekeerd in haar appartement in Bodegraven. En we denken aan mevrouw van der Ziel uit Waarder, die deze week een knieoperatie krijgt, ondergaat in Nijmegen. En er is voorbeden gevraagd voor mevrouw Els Meijer uit Bodegraven, die ook deze week weer onderzoeken krijgt. Laat ons samen bidden. Trouwe Heere, u bent zo'n grote, maar ook zo'n goede God. U gaf uw eigen zoon. U hebt hem verlaten. U bracht hem in de diepste diepte. Wat een goedheid en een genade. En Heere Jezus, u bent zo'n goede zaligmaker door die weg te gaan. Om zo voor vrede te zorgen. Verzoening aan te brengen. Opdat wij rust zouden vinden. En u, o Heilige Geest, bent zo goed om ons uit Christus te doen leven. Die dat geloof in het hart werkt. Om nochtans en toch te zien op u en te leven van wat u hebt aangebracht en van wie u bent. Midden in de vragen, midden in de worstelingen van dit leven, richt u onze ogen op hem, op de Heere die hoop geeft. En u zoekt ook te leiden in ootmoed, in verwondering, in gehoorzaamheid. Allen die u vrezen op soevereine wijze. Om te leren wachten op uw tijd. Maar u leert ons ook om acht te geven. Op uw tekenen, op uw spreken. Om u te verwachten, om uit te zien. Geduld te hebben. Wanneer komt die dag dat u zult zijn geprezen? Heere, voor al uw weldaden. Leer ons met onze kinderen daarnaar toe te leven, daarnaar uit te zien. Heere, geef dat niemand gemist wordt omdat hij eigenwijs zijn eigen weg vervolgt zonder u. Buiten u is er geen leven. Bewaar ons bij uw woord en leid ons door uw Heilige Geest. Zo bidden we u dat voor elkaar, Heere, en we dragen in het bijzonder aan u op de rouwdragende, om hen te vertroosten, daarbij te zijn, in het verdriet, in het gemis, die lege plek, die altijd weer schrijnt en soms weer heel heftig kan schrijnen. Heere, waar dan heen? U hebt de woorden van leven en troost. En we doen voorbeden voor de zieken en we denken aan Mariette Breugem, Heere, in haar aangevochten leven. Dat zij, Heere, toch zal hopen op u. En denk ook, Heere, aan alle die om haar heen staan. Ouders en verdere gezinsleden die haar lief zijn, die ja, haar hoop, haar willen en zoeken bij te staan. Heere, schenk ze hulp en kracht van omhoog. Leg uw armen onder dit leven en houd vast. En zo bidden we u voor mevrouw van Wingerden. Mevrouw van Wingerden Kranendonk, die teruggekeerd is uit het ziekenhuis en haar appartement mag verblijven. Heere, geef verder herstel en nabijheid. We mogen met haar danken voor uw zorg en zegen. En zo bidden we voor mevrouw van der Ziel, die een operatie zal moeten ondergaan. Heere, ga met haar mee en zegen de ingreep. Als die knieoperatie plaatsvindt, zegen ook de handen van de chirurg. En we bidden u voor Els Meijer. Heere, ook deze week liggen er weer onderzoeken haar te wachten. En Heere, er is nog zoveel onzekerheid en dat geeft zo'n spanning. Wil u bidden, Heere, geef ook daarin toch uw hulp. En dat er, Heere, middelen gevonden worden om de kwaal te ontdekken en te bestrijden. Ook dat geeft zo zijn vragen. Heere, hoe lang wil u bidden, ontferm u, ook over haar. Zegen zo deze, uw gemeente, Heere, zij op vanmiddag nemen ze afscheid van hun herder en leraar. Heere, die ze zo lang mochten hebben en die zo getrouw u het woord heeft mogen verkondigen in haar midden. Heere, dan zijn er banden gevallen, er moeten losgelaten worden, de gemeente teruggegeven worden en een dienaar afscheid nemen. Heere, maar als wij als onderherders gaan, u als de grote herder van de schapen blijft. U houdt getrouw de wacht, ook over de gemeentewaarder. Wilt u haar gedurig leiden en wijden, ook in de vakante periode in de grazige weide van uw woord. En op uw tijd ook weer een herder en leraar geven. Gedenk zo de broeders van de kerkraad, rust ze toe, Heere. En geef ze ook de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Om de gemeente te daarin ook voor te gaan. En te regeren en te dienen. We bidden u ook voor het predikantsechtpaar, Heere, met hun kinderen. Wilt u ze sterken, ook als zij naar een andere gemeente geroepen worden. Ga met ze mee. En wil ze ook daar, Heere, nabij zijn en zegenen. Verhef uw aangezicht over predikant en gemeente. U die de gemeente en de dienaren in uw hand hebt, Heere, dat dat ook voortdurend rust mag geven. Zegen ook al het werk dat gedaan mag worden in uw naam. Het werk van zending en evangelisatie, u draagt aan u op, ook als deze week misschien wat rust stil ligt, omdat er vakantie is. Heere, wees dan ook nabij. En zegen, Heere, ook de verkondiging van uw woord. Ontferm u over deze wereld, Heere. Zoveel onrecht, zoveel zonderloosheid, wetteloosheid. We willen u bidden, wilt u gedenken in uw genade. Wilt u trekken uit de duisternis. Wilt u, Heer, ons doen uitzien naar uw toekomst. Het rijk waarin u alles en in allen zult zijn. Verheerlijk zo uzelf, het leven van jong en oud. Oorzel ons uit genade in de vergeving van onze zonden, ook van deze dienst, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu tot slot zingen Psalm 2 en vers 6. En dat mogen we dan zingen met mondkapje voor. Psalm 2, vers 6. Gemeente, bewaar het woord en ga heen in vrede en draag met u God zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.